Dit is een podcast van Clara. Berg en Dal. Op levenswandel met Padone.
Hij heeft naar eigen zeggen meer talent als missionaris dan als martelaar. Hoewel voor buitenstaanders Harold Polis uitgever en auteur van beide wat heeft. De uitgeverijen die hij uit de grond stampte zijn vrijwel allemaal ook weer op de schop gegaan. Martelaar toch. Maar als auteur voedt de missionaris het debat met zijn boek Autonomie en zoekt hij uit hoe het met de wereld beter kan. Dag Harold, zit je op een berg of zit je in een dal?
Wel Pat, ik zit op dit moment op een zeer aangename stoel in Brussel. En op de meeste momenten deze dagen zit ik toch ergens in een dal. En ik begin aan een nieuwe bergbeklimming.
En waarom zit je in een dal?
Ja, omdat ik sinds een klein jaar opnieuw ben begonnen.
Want?
Want de uitgeverij die ik mee had opgericht, wel die afspraak is gestopt. En ik ben eruit gestapt. En dus, zoals dat in het eufemisme van de dag heet, heb ik een nieuwe wending aan mijn leven gegeven.
Een uitdaging.
Een uitdaging.
Het komt er eigenlijk op neer dat je op dit moment in een soort van vacuüm zit. Je hebt een boek geschreven, zeer lezenswaardig, daar niet van. Maar daar gaat natuurlijk een mens zijn dag niet van vullen, laat staan zijn portefeuille.
Nee, dat is zo. Nu, ik ben in elk geval ontzettend dankbaar dat ik dit boek heb kunnen maken. Ik heb daar een aantal mensen, erkentelijk moet ik daar erkentelijk voor zijn, onder andere die Toon Horsten van de uitgeverij, maar ook mijn goede vrienden Tim Oeye en Sunny Winters, die mij letterlijk een plek hebben gegeven om daaraan te werken een aantal maanden lang. En ik had die tijd daar ook voor nodig, omdat ik in mijn leven tot nu toe geschreven heb na 9-10 uur 's avonds. En dus dat was altijd avond- en nachtwerk. En dit was eigenlijk de eerste keer in vele, vele jaren dat ik bij daglicht heb kunnen studeren en schrijven een aantal maanden lang. En dat was ontzettend aangenaam. Dus ik had het ook niet anders kunnen doen op die manier.
Is het niet gek dat jij je hele leven lang eigenlijk, zolang je tenminste werkt, ervoor gezorgd hebt dat je anderen hebt kunnen doen schrijven? Met andere woorden, een bedje gespreid, want je was een hele goede uitgever. En dat je dat nu ineens aan de andere kant staat.
Wel, uiteraard, de stroper die boswachter wordt, of andersom, dat is altijd een interessant verhaal. Dat klopt, ik heb mij ingespannen voor anderen. Dat was ook mijn functie. Ik vind dat ook de rol is die een uitgever speelt. Die cijfert zich weg voor de auteurs met wie hij werkt. Aan de andere kant ben ik natuurlijk ook iemand met een persoonlijkheid en met een eigen leven. En ik denk graag na en ik sta ook echt heel zelfbewust in het leven. Ik heb een hoop kijk op de dingen, dus ik heb altijd geschreven en gedacht en gelezen. Maar dat heb ik gedaan op een zo inoffensief mogelijke manier. Dus ik heb dat eigenlijk uit het zicht van de mensen gedaan. Vaak in tijdschriften die toch niemand las. Of op uren van de nacht waar niemand wakker was. Ja. Daar komt het een beetje op neer.
Je zit in een dal, je gaat naar een berg toe, maar wat een jaar. Aan de ene kant op straat. Want laten we dat gewoon noemen zoals het is. Je had je eigen uitgeverij, Harold Polis, Polis uitgeverij. En tegelijkertijd word je vader van je derde kind.
Dat klopt. En dan heb je nog heel die coronacyclus waar we nog altijd in zitten. Dus dat kwam er nog een beetje bij. Ja, je verzint die dingen niet, maar je komt dat tegen op je levenspad, of je het nu wil of niet. Dat kind, mijn derde dochter Hanna, dat is een wonderlijk geschenk. Ik ben ook nu vader geworden op... ik ben een oudere vader, hè,
zoals op de gezegende leeftijd.
Ja, van 50, Abraham? Ja. Ja, zoiets. Ja, maar dan zonder baard. Ik heb helemaal geen haar, beste luisteraars. Ja, dat is een enorm geschenk. Elke dag is dat echt... Het is de vrolijkheid zelf. Ik maak ook alles opnieuw mee, dus dat is geweldig. Maar die uitgeverij is natuurlijk... dat was een kruistocht, hè?
Ja. Ja. Daar gaan we het straks over hebben, over die kruistochten en over de calvaris, de martelaar in jou. Je zit in het vak vanaf je 12e, mag ik zeggen.
Ja, dat is zeker zo. Mijn vader was een zelfstandige. Die man werkte in de bouw als zelfstandig rolluikmaker. Rolluiken, kantelpoorten, zonnetenten, vliegramen. Dat zijn allemaal heel prozaïsche dingen die hij heel zijn leven lang met veel inzet en kennis heeft gekocht, gemonteerd en hersteld samen met een aantal werknemers. Het is in die context dat ik ben opgegroeid. Dus op het moment dat ik begon te lezen en mij begon te interesseren voor de wereld, dan had dat natuurlijk direct een praktische kant. En dus bezig zijn met mijn literatuur, boeken, kranten, tijdschriften, dat was voor mij dingen maken en uitwisselen en delen.
Waren er in je huis boeken?
En verkopen.
Jouw vader en moeder lazen die?
Mijn vader is tot zijn. Die heeft de middelbare school niet afgemaakt. Dus die is op zijn 14e gaan werken. Dus die heeft een opleiding genoten van zichzelf. Die heeft zichzelf ook een beetje onderricht. Die man is altijd heel trots geweest wat kennis en inzicht betreft. Dus hij was bijvoorbeeld een vroeg abonnee van Knak. Typeert volledig de eerste generatie Knaklezers. Mijn moeder, die had normaal school gedaan, die las zeer veel. En het is via haar dat het huis vol boeken stond.
Maar je hebt een hele praktische kant daaraan overgehouden, zeg. Je bent 12 en je maakt een krantje, geloof ik. En dat je dan nog eens een keer verkoopt ook.
Ja, wat voor zin heeft het anders om iets te maken, denk ik, dat als je die kan verkopen.
Hoezo? En dan die hooggestemde idealen van de mensen op jouw manier aanraken met je begeerte.
Ja, uiteraard. Maar ik sta me af van mensen die als handelaar door het leven zijn gegaan. En dat is ook een deel van mij. En bovendien is dat ook een deel van de achtergrond waarin ik ben opgegroeid. Antwerpen is een handelsstad. Ja, ja. Dat mag je niet onder stoelen of bankjes steken. Er is ook niks mis mee.
Dat eerste krantje heette De Overmorgen. Ja. Je verkocht het voor 5 frank per stuk.
Ja, en dat was een vroege ontideologiserende versie van de krant. Op dat moment waren die mensen nog bezig met het ware licht en het socialisme. Maar ik zat al mijlen verder. Bij mij was het allemaal al volledig seculier en middle of the road. En ik maakte eigenlijk een lekker, snel leesbare krant over sport en actualiteit. De Overmorgen. Ja.
En je bent daar rijk van geworden, of wat?
Wel, ik verkocht het voor 5 frank per exemplaar. Dat vergeet ik nooit. En met de opbrengst ging ik natuurlijk investeren is een groot woord. Maar ik ging eigenlijk snoep en sigaretten kopen.
Op je 12e?
Ja.
Mooi, mooi. Het verbaast me dat het hier nog zit. Als je op je 12e aan de sigaretten zit.
Ja, wel, daar ben ik niet trots op, maar ik ben gelukkig gestopt intussen. Dus, ja. Dus vandaar dat ik toch onder de levende ben.
Je moeder, je moeder die sleepte jou als kind mee naar musea.
Dat klopt.
Ja. Ik denk dat het Groeningen Museum, dat je dat van binnen en van buiten kent.
Onder andere, wij zijn als gezin in de jaren 70 bijvoorbeeld ook vaak, en 80 ook vaak, naar Parijs gegaan. Dus ik had op jonge leeftijd in periferie van een paar honderd kilometer toch al heel wat dingen gezien, ja.
Maar dan is daar dat ene schilderij, en ik wil erbij stilstaan, het is een diptiek die mij ook precies op die leeftijd ongeveer totaal omver heeft geblazen. Tot vandaag, ik raak er niet overheen. Je weet wat ik bedoel, het diptiek van Gerard David uit 1498, scharnierperiode, het oordeel van Cambyses. Herinner je dat diptiek?
Ja, bloed, geweld en tragedie. Dus die man, die wordt zijn rechter die gesjoemeld heeft en die wordt eigenlijk levend gevild. En zijn zoon, die ook rechter is, moet dan gaan zitten op een stoel waarvan de zitting, het zitvlak is overspannen met gedroogde repen huid van zijn vader.
Waanzin, hè?
Ja, dat was een soort genrestuk dat op dat moment veel in rechtbanken en officiële lokalen werd gehangen om mensen aan te sporen om rechtvaardig te zijn en niet in de kast te tasten.
Want Cambyses is de koning en de rechter, Sisamnes, die heeft inderdaad steekpenningen aangenomen. Ja. Hij is een corrupte rechter en hij wil hem dus voor het volk berechten. En dus een genadeloos oordeel. Herinner je nog hoe je daarnaar keek als kind? En heb je het later teruggezien?
Ja, etelijke keren. Dat is een van de schilderijen die ik echt met tientallen keren heb gezien. Ja. Nog. Ik denk dat ik vorig jaar nog een keer speciaal daarvoor naar Groningen ben geweest om ervoor te gaan staan en te kijken. En natuurlijk wat
fascineert jou?
Op dit moment vooral de daders. Ja, dus de mensen die het doen. Er is ook een hondje dat mij altijd gefascineerd heeft. Dat hondje staat er dan bij, terwijl dat die man gevild wordt.
Ja.
Maar de mensen die de corrupte rechter vasthouden en vakkundig van zijn vel ontdoen, die hebben geen uitdrukking op hun gelaat.
Want het zijn vier beulen, hè? De armen worden gevild, de benen worden gevild, de borstkast wordt gevild. Ja. Daar doen ze met z'n vieren.
Ja, wat je ziet is hun gelaat vertoont trekken van inspanning, maar geen emotie. En dat is wellicht nog gruwelijker dan die man die gevild wordt.
Ja, zo had ik nog niet bekeken. Dus eigenlijk als kind concentreer je op het slachtoffer, want ja, je zult maar eens ook voorkomen dat je wordt levend gevild. Maar hoe ouder je wordt misschien, ga je naar die dader, omdat volgens mij de dader veel meer zegt over hoe die dingen tot stand komen.
Absoluut, ja. En de toeschouwers uiteraard, want het is een geweldtafereel waar mensen op staan te kijken. En ja, dat was voor mij denk ik een van de eerste keren dat ik geconfronteerd werd met dat soort transgressie. Dat is een moment, iedereen heeft zo van die momenten dat je plot beseft dat de wereld toch niet zo rechtvaardig in elkaar zit als je denkt.
Ja. Ik denk een van de leuke dingen van het leven is dat je tot voortschrijdend inzicht komt. En nu pik ik even in op jouw boek Autonomie, waarin je schrijft dat, ja, ik parafraseer even, hè. De jonge Harold Polis die hier voor mij zit, kiest onverfroren voor het nihilistisch hedonisme. En hoe ouder hij wordt, hoe meer hij fatsoen en redelijkheid op prijs stelt.
Ja en nee. Ik zal daar tweeslachtig op antwoorden. Dat laatste in elk geval. Omdat die redelijkheid iets is waar je misschien wat tijd voor nodig hebt om te begrijpen wat het juist is. Maar dat hedonisme, ja, dat blijf je beleven tot je laatste ademtocht. Het is niet omdat ik straks hopelijk 102 ben en nog met één been in het leven sta, dat ik niet hedonistisch zou willen zijn. Hè. Je is levenslust. Hè. Die levenslust, dat stroomt door je aderen. Maar het is geen oplossing. Het is geen verlossing.
Nihilistisch hedonisme. Hè. We spreken toch over hetzelfde.
Ja, maar nu kom ik tot het woord nihilistisch. Dat is doen alsof er niks anders is. Dat is mijn interpretatie van het woord nihilisme op dit moment. En ja, dat kan ik met de beste wil van de wereld kan ik dat niet meer denken. Want als ik thuis kom, dan afhankelijk van het moment dat ik er ben, dan zijn er drie dochters. Dus het is niet dat er niks meer is.
Ja.
Er is wel degelijk iets.
Ja.
En dus dat nihilisme dat ik... Dat is zo'n soort zwermerig gevoel dat je hebt wanneer je nergens rekening mee moet houden. Dat is natuurlijk ongelooflijk aangenaam en je hebt daar enorme ervaringen mee. Maar dat draagt niet ver.
Maar laten we het dan even anders formuleren. Het gaat natuurlijk over woorden en taal, maar ik bedoel, daar zijn we allebei het opgetrokken.
Zeker.
Dus we hebben niks anders. Mag ik jou dan een lyrisch scepticus noemen?
In elk geval, ja. Ja, dus lyriek is ook een... Ik heb zelf ontzettend slechte gedichten geschreven. Dat mag ik jou wel bekennen, want jij schrijft in dat opzicht beter dan ik, maar je hebt ontzettend slechte gedichten geschreven, jarenlang overigens.
Ja, als je ontzettend slechte gedichten schrijft en ik schrijf beter, dan kan ik nog altijd minder ontzettend slechte gedichten. Dank je.
Nee, maar goed, wat ik wil zeggen is dat die lyriek, dat is een moment in je leven ook. Dat is de reden waarom ik bijvoorbeeld ontzettend hou van Rimbaud, die ook op zijn 16e eigenlijk zijn beste werk al had geschreven, bij wijze van spreken. Dus lyriek is het genre dat je beoefent wanneer je het leven leert kennen. En wanneer de grootsheid van de zonneschijn in alle hevigheid een vorm kan krijgen in woorden. Natuurlijk, als je wat ouder wordt, je hebt de zon al zo vaak zien opkomen, dan zie je daar anders naar. Hè. Dan is lyriek ook wat bedachtzamer en wellicht wat reflexiever. En dus sceptischer.
Maar je noemt jezelf een standaalist naar Stendhal, de man van Le Rouge et Le Noir. En je zegt eigenlijk, wat zijn dat eigenlijk de lyrische sceptici? Het zijn mensen die hun gevoelsleven cultiveren en het tegelijkertijd afschermen van de wereld. We zijn met niet zoveel, zeg je, maar ze komen van overal en we spreken alle mogelijke talen. Dat vind ik fascinerend, daar blijf ik echt bij hangen. Dus iemand die zijn gevoelsleven misschien ook wel cultiveert, sublimeert, maar een ander heeft er geen zaken mee, zoiets.
Ik vind dat er een moment is voor lyriek. En dat is niet noodzakelijk elk moment van de dag. Ik werk ook heel graag en ik ben graag met andere mensen bezig. En ik doe graag dingen. Zijn dat de momenten waarop je lyrisch moet zijn? Misschien zijn dat net de momenten waarop je iets anders moet zijn. Pragmatisch, doortastend,
maar je schermt
geduldig.
Je gevoelsleven wel af voor de wereld.
Ik heb geleerd om daar maat over in te houden, ja. En dus die lyriek is iets... Ik kan mateloos lyrisch zijn. Door te lezen, door naar muziek te luisteren, door naar kunst te kijken. Soms door een landschap of een stad. Sommige stukken van Antwerpen maken mij ook lyrisch. Maar misschien hoef je daar niet te koop mee te lopen.
Is dat eigenlijk niet regelrecht haakstaande op de wereld vandaag, waar het omgekeerde gebeurt? Men is ongegeneerd lyrisch, men deelt dat met de wereld en men vergeet het af te schermen.
Best mogelijk. Dat inzicht was mij ook al wel gedaagd, moet ik eerlijk bekennen. Ik durf het nu niet zo sterk onder woorden brengen als jij het nu net hebt gedaan, Pat. Maar ik weet ook niet of het iets typisch is van vandaag. Het lijkt me eerder een houding die al heel lang bestaat. Wellicht een houding die ons heel modern maakt.
Maar verkijken wij ons dan op de Instagrams van deze wereld en de Facebook-accounts van deze wereld, die er niet waren 15 jaar geleden?
Ja, ik vrees van wel. Ik vrees dat we onszelf wijsmaken dat er iets veranderd is wat zogezegd fundamenteel andere mensen teweeg brengt. En ik denk dat dat een historische vergissing is.
Oh. Dus de mens blijft de mens.
Ik denk niet dat er, als je het nu hebt over ijdelheid, dat er enorme veranderingen in het mensbeeld vast te stellen zijn.
Prediker, vanitas vanitatum.
Ja, tuurlijk. Ja.
Maar die ijdelheid van prediker is natuurlijk een andere dan we nu in gedachten hebben. Hè? Dat is die van de futiliteit, het waait allemaal zo voorbij.
Ja, wel, ik ga niet de pretentie hebben om mij volledig in de traditie van de prediker in te schrijven. Maar ik heb wel de pretentie om dat te lezen en om daarover na te denken. En om vanuit het standpunt van vandaag mijn inzichten te scherpen aan wat die mensen vroeger hebben geschreven.
Hoe we moeten leven is in de eerste plaats een kwestie van woorden, zeg je.
Helaas wel, ja.
Wat bedoel je daarmee?
Wel, ik bedoel daarmee dat de woorden die wij gebruiken, dat we daarmee ons leven ook vormen. En dat wat we willen veranderen of bereiken of behouden in het leven, dat we daar pas in slagen wanneer we het ook goed onder woorden kunnen brengen.
De taal die wij spreken maakt de wereld waarin we wonen.
Als we die taal afgeven of veronachtzamen, dan zetten we de deur open voor vreemde ontwikkelingen, denk ik.
En die ontwikkelingen, zijn die nu aan de gang?
Ja, ik denk aan de gang. Die zijn altijd aan de gang. Er is altijd in een samenleving is er altijd een tendens die neigt naar mistbanken en obscurantisme. En niet helder spreken en niet helder denken. Dus, en niet helder verwoorden. En achter die mistbank kan je dan van alles doen wat misschien het algemeen belang niet dient. Dat geloof ik wel in dat je vandaag ook ziet. Als je bijvoorbeeld, dat is ook allemaal niet zo bijzonder, hè? Een deel van de sociale media, die blinken natuurlijk uit in obscurantisme. Dus daar kan je van alles beweren op tal van manieren, zonder dat het ook maar enige grond van waarheid heeft. Ja, dan creëer je een toestand waarin mensen gemanipuleerd kunnen worden. En dat is iets wat ik niet fijn vind.
Oké, het obscurantisme, maar ook het haatprediken. Ik hoor jou dat hier zeggen, dat is ook een beetje een basso continuo in Autonomie, dat boek van jou. Mensen, het is allemaal niet nieuw, hoor. Het is van alle tijden. Maar de massaliteit waarmee we worden geconfronteerd, is dat niet nieuw?
De techniek geeft ons de indruk dat dat nieuw is. Maar het is een menselijk affect dat vrees ik altijd bestaan heeft. En natuurlijk, wat we ook daardoor uit het oog verliezen, is dat er een verschil bestaat tussen polemiek en politiek. En polemisch zijn is op zich, er is niks mis mee. Je kan van gedachten verschillen op een bijna hysterische manier. Hè. Wie ben ik om daar iets op tegen te hebben? Maar politiek is nog iets anders. Hè. Het politieke, dat is een aparte dimensie, daar geloof ik in. Dat is een aparte dimensie van de wereld. En in dat politieke strijdtoneel, want dat is een soort een strijdperk, daar speelt het verwoorden van ideeën en het elkaar bekampen met argumenten wel degelijk een rol. Daar red je het niet alleen met marketing.
Zegt de uitgever die van marketing moest leven.
Ja, zeker. Maar wie geen reclame maakt, komt niet vooruit in de wereld. En ik denk dat jij weet van wie dat citaat is. Dus dat is iets dat is niet slecht, hè? Maar je moet natuurlijk wel altijd een idee, een plan en een overtuiging hebben waarmee je kan werken, want anders dan ben je een holle doos.
Cinema Paradiso, dat is een film, dat weet je, maar dat is ook een trio met drummer Erik Tielemans en zij maakten een schitterend album. We vinden het zo mooi dat we het meteen de keuze van Clara hebben gemaakt. Dus muziek van Paul Motion, dat is een Amerikaanse jazzdrummer. Thank you. Circle Dance van Cinema Paradiso. Bij mij zit Harold Polis, auteur en uitgever. Hoewel, ja, uitgever mag ik dan nog wel zeggen, Harold?
Zeker.
Ja, je blijft dat voor de rest van je leven?
Ik vrees van wel, ja.
Want, ik zei bij het begin, een beetje de martelaar. Elke uitgeverij die je bent begonnen, en het is niet eens ver bezijden de waarheid, is ook weer op de schop gegaan. Meulenhof Malteau, vervolgens bezig bij Antwerpen, Polis. Hoe komt dat?
Wel, daar is een heel eenvoudige verklaring voor. Het is een sector waar ontzettend veel in beweegt, met een groot verloop, met bedrijven die opgekocht worden en elkaar overkopen. Dus ik heb in die carrière, want dat is het wel, die intussen bijna 30 jaar loopt, heb ik ontzettend veel meegemaakt. Hoge toppen, diepe dalen. En dus wat ik wel moet bekennen na al die jaren is dat, ja, dat het ook een heel instabiele wereld is. Hè. Dus dat spreekt uit de beknopte versie die jij ervan geeft. Ik heb er een positiever beeld van, omdat ik eigenlijk altijd heb kunnen doen wat ik wou doen. En ik heb kunnen samenwerken met de mensen die ik, met wie ik wilde samenwerken. En ik heb een fantastische ding gedaan, ook grote successen geboekt. Maar een klassieke algemene uitgeverij, zoals die vroeger bestond, ja, die heeft het vandaag gewoon heel moeilijk. Dus daar moeten we niet flauw over doen.
Je ziet toch ook dat de impact van literatuur sowieso wegkwijnt, zal ik bijna zeggen.
Ja, nu moet ik opletten wat ik ga zeggen, want ik zit in de cohorte van de bevolking die dan wordt weggezet als een oude zeur. Maar er is wel degelijk van alles aan het veranderen, ik zal het zo zeggen. En dus het belang dat het gewicht dat literatuur heeft in een samenleving verandert, omdat ook het belang dat wij aan het woord hechten is veranderd. Sommigen zullen zeggen verkleind. Ja. In elk geval veranderd.
Verkleind, dat is nog heel netjes uitgedrukt.
Ja, maar ik ben een net man.
Nee, ik bedoel, het probleem lijkt me dat taal is niet alleen de verdrukking. Ik bedoel, ze wordt heel erg geweld aangedaan.
Ja, op alle mogelijke manieren en in alle lichaamsholten, als ik dat op de VRT mag zeggen.
Ga je gang.
Ja, wel, dat klopt. Dus die woordcultuur zit volledig in de verdrukking. Nu, dat was iets dat als thema 30 jaar geleden ook al wel de ronde deed, maar toen zat er nog net iets meer rek op. Dus de rek is weg.
Als je vandaag geen smiley achter een zin zet die grappig is bedoeld, dan is het geen grappige zin meer. Ironie, men kent dat niet meer.
Nee, dat klopt. Daarom is de taalcultuur waar ik mee ben opgegroeid, is in dat opzicht veel politieker geworden. En toen ik ermee opgroeide en toen ik begon als uitgever, dan was er een soort van zelfsprekendheid om met taal, geschiedenis, cultuur, maar ook met traditie om te springen, om daar mee te dialogeren, om daar een mening over te vormen en om die te delen met elkaar. Dat ligt vandaag anders. En dat is helemaal veranderd. Ik wil daarom niet zeggen dat het slechter is, maar het is veranderd en er ontstaan leemtes. En dus ik vind zelf dat we iets te makkelijk omspringen met het kleinere gewicht dat we aan taal toekennen. Dus, je vindt dat, denk ik, terug op een dramatische manier in een aantal metingen in het onderwijs. Hè. Dus alles wat met PISA-cijfers en leesvaardigheid te maken heeft, zit bij ons slecht. Dat is fel veranderd, fel verslechterd. Dat is een indicatie. Dat is niet de enige conclusie die je kan trekken, maar het is een indicatie.
Nee, een andere conclusie die je trekt is, we dansen op de rand van de vulkaan. Het is ieder voor zich en de natie voor ons allen.
Ja, af en toe overdrijf ik uiteraard.
Een lachenbekje is dat niet, echt, die dat zegt?
Nee, maar sorry dat ik even onderbreek, Pat, dat klopt. Maar ik eigen mij ook het recht toe in die tekst en in dat boek om stijlfiguren te gebruiken. En een overdrijving is ook een stijlfiguur.
Absoluut. Je, ja. dat de hyperbool daar?
Zeker, waarom niet? Uiteraard. Nee. Ja.
Walter van den Broek heb je meegebracht, ja. Tenminste zijn boek, Het leven na beklag. Dat is het vierde en laatste deel van Cyclus Koningsboeken die hij schreef, waar denk ik Brief aan Boudewijn het bekendste van is. Je hebt daar een fragment uit gepikt. Ik schrijf dus om thuis te komen. Waarom?
Walter is voor mij als mens ontzettend belangrijk, nog steeds, hoewel ik hem dus niet meer uitgeef, maar ik ken hem al heel lang en zijn werk is voor mij ook ontzettend belangrijk geweest. Ik vind het Beleg van Laken, vind ik een van de... Het is nooit vertaald in het Frans of in het Engels, maar het is wellicht een van de beste Europese naoorlogse romans. Hij is ook iemand die eigenlijk heel vroeg voelde en beschreef hoe de samenleving verandert en hoe globalisering ingrijpt ook in het kleine Vlaanderen en in de stille Kempen. En hij heeft dat gedaan op een manier die, vind ik, grenzen overschrijdt. En dus dat boek van hem, of die cyclus van hem, die heeft mij vroeger de ogen geopend. Ja.
Van den Broek is natuurlijk een raconteur pur sang. Hè?
Ook. Echt, maar men mag hem niet beperken, alleen maar daartoe beperken, dat vind ik verkeerd.
Je bedoelt dat hij ook de wereld op zijn manier analyseert?
Zeker.
En...
Door zijn familie mee op tafel te leggen en te beschrijven, maakt hij natuurlijk brandhout van die kleine, beperkte visie waarin wij ons soms opsluiten.
We luisteren naar Harold Polis, die Walter van den Broek leest. We gaan daar zo dadelijk op terugkomen.
Dus met het begrip thuis kan niet bedoeld zijn het eenvoudige geboortedorp of de benepen heimat. Ik zei het al, thuis is overal. Thuis is inderdaad niet op een landkaart terug te vinden, omdat het geen plaats is, maar een staat van gelukzaligheid. Dezelfde waarnaar mijn broer op zoek is. Wie hem heeft verworven, neemt hem overal mee naartoe. Hem kan niets meer gebeuren. Wie thuis is, voelt zich geborgen en gesterkt en leeft het leven zoals het bedoeld, dus geleefd moet worden, zonder angst en met de vanzelfsprekendheid van een kind, tot de algehele verzadiging is ingetreden. Ik schrijf dus om thuis te komen.
Walter van den Broek, voorgelezen door Harold Polis, zijn uitgever ooit. Harold, wat hier staat, begrijp ik dat goed. En dat is natuurlijk ook de piramide van Maslow, dat misschien de basisvoorwaarde om van een mens te kunnen spreken is dat hij zich geborgen voelt en veilig. Er is helemaal niks mis mee, integendeel.
De interpretatie die volgens mij Walter daaraan geeft, is dat je daarmee geconfronteerd wordt. Dat is niet noodzakelijk iets waar je trots op hoeft te zijn, maar je zit er wel mee en je moet er wat mee. En dat betekent ook dat je door te denken, te schrijven, te lezen en je leven te leiden, dat je ook iets met die thuissituatie of met die beperking of met die context kan doen. Dat je niet verplicht bent om geworpen te zijn in die situatie. Je kan je eraan onttrekken. Bijvoorbeeld door wat Walter beschrijft. Ja, hij heeft zijn creativiteit altijd gebruikt om te tonen dat de wereld nog andere dimensies bevat dan alleen de kleinheid waarmee je elke dag geconfronteerd wordt.
Maar je kunt voor hetzelfde gemak zeggen, en er zijn die dat doen, politici, onder meer aan de hele rechterzijde, om geen namen te noemen, Thierry Baudet, maar ook denkers als een Roger Scruton, die zeggen van, ja, maar wat er nu aan de hand is vandaag, dat is net dat die thuis, die nest waar hij het over heeft, die nestwarmte, dat die we zelf gaan bevuilen. En dan krijg je een begrip zoals oikofobie. We zijn bang geworden voor ons eigen huis, voor onze thuis.
Ja, maar goed, zowel Scruton is nog een intelligent man. Ik weet niet of dat Baudet de laatste jaren zo heel veel intelligente dingen heeft gezegd. Maar ik heb wel die vroege boeken van hem gelezen. Onder andere een boek waarin hij zich uitspreekt tegen de Europese Unie. En de waarin hij overigens natuurlijk de lijn Scruton een beetje uitwerkt. Je hoeft dat niet te moraliseren om daar iets mee te doen. Dus natuurlijk kan je dat gebruiken om je af te zetten tegen mensen die dan zogezegd volgens jou daar hun voeten aan vegen. Maar je hoeft dat niet te moraliseren. Er is niks mis mee om te beseffen dat je ergens vandaan komt.
En om dat te koesteren?
En om dat te koesteren, waarom niet? Wat zou er nu fout zijn aan mensen die blij zijn dat ze hun taal spreken of die daar gewoon trots op zijn? Daar is niks mis mee.
Of bijvoorbeeld aan mensen die uit een land komen gevlucht en daar thuis zijn en proberen hier ook op hun manier thuis te komen.
Niets menselijks is ons vreemd, dus we moeten ook een beetje geduld hebben met elkaar, wat uiteraard op geen enkele manier betekent dat we ten onder gaan aan een ziekelijk relativisme waar de moralisten ons dan, of de mensen die dan wat geduld proberen te koesteren, ons van verdenken. Dat is iets anders.
Mm-hmm.
En dus vandaar dat ik er ook in mijn boek probeer dat een beetje te beschrijven, dat het erkennen, aanvaarden en omgaan met wat ons beperkt, dus ook de omstandigheden, de familie waarin je bent opgegroeid, de plek waar je vandaan komt, dat is niet noodzakelijk links of rechts.
Want je zegt, er moet een cultuurstrijd tussen regionalisten en internationalisten. Hè?
Ja.
Maar je noemt dat ook een heilloos conflict.
Ja, omdat je natuurlijk, kijk, als je naar ons kijkt, de Maas ligt waar ze ligt, de Schelde ook. Zeg, wij kunnen er nog zoveel over zeveren, maar die rivieren gaan niet van plek veranderen.
Nee.
En hetzelfde geldt voor Brussel, die fantastische stad waar we op dit moment dit gesprek voeren. Je kan daar nog zoveel wilde gedachten over koesteren, maar die dingen blijven wat ze zijn. Dus je kan maar beter ook eerlijk zijn tegenover jezelf en je lotgenoten en daar een beetje pragmatisch tegenover staan. Er is niks mis mee om blij te zijn waar je vandaan komt.
En ook helemaal niks mis met pragmatisme.
Nee.
Jarenlang meet je pop en leefde je op een streng dieet, Harold Polis, van Brahms, Bach en Beethoven. Wat hebben die ineens misdaan dat het gedaan is met het dieet?
Nee, helemaal niet. Ik heb gewoon, alles gaat in golf. Hè. Dus ik heb heel lang geen popmuziek willen luisteren, bewust. Ook omdat ik er een beetje misselijk van werd, omdat ik niet meer geloofde wat er gezongen of geroepen werd. Dat is nu eenmaal iets wat je meemaakt in je leven. Ik kon het niet meer naar luisteren. En dus was ik al op jonge leeftijd ook verliefd op die grote namen. Het zijn vooral die grote namen die me in bad hebben getrokken. En dan eigenlijk nog wellicht meer Brahms dan Beethoven en Bach. Daar zit een beetje romantiek bij natuurlijk. Mm-hmm. Maar na verloop van tijd herontdek je toch ook weer popmuziek. Net zoals ik na 20 jaar ook opnieuw romans ben beginnen lezen voor mijn plezier. En dus ik ben nu zo breed denkend dat ik het allemaal toelaat in mijn leven. En ik ben daar heel gelukkig mee.
Zou het kunnen helpen als je jonge kinderen hebt? Want je zit in de auto. Zij moet voor de hoeveelste keer, 50ste keer, nog maar eens een keer een opera horen. Waarop zij dan tegen jou roept, papa, wanneer zet je die opera nu eens eindelijk af?
Ja, maar
en dan doet papa dat.
Ja, uiteraard. Maar daar hebben we regels over. Dat doe ik niet meer met anderen in de buurt.
Véronique Sanson. Die wil je horen, Amoureuse. Ze leeft nog, hè?
Ja, ja.
Ja. Franse zangeres en liedjeschrijfster. Je zult het vloek in de kerk vinden. Die versie van haar, van Amoureuse, kende ik vooral in de versie van Kiki D, Emotion. Hè? Die heeft het. Waarom
klopt.
Sanson?
In mijn jeugd was ze eigenlijk de eerste vrouw die ik hoorde zingen over liefde. Op een manier waarvan ik dacht, ja, kijk, ook meisjes hebben dus dubbelzinnige emoties. Klinkt nu ook weer belachelijk als ik het zo tegen jou vertel. Nee. Maar toch, dat was voor mij een fundamenteel moment. Omdat popmuziek ook iets heel mannelijks is geweest. Uitzonderlijk mannelijks. En natuurlijk, ja, in die klassieke popmuziek, zelfs de progressieve rock en zo, waren vrouwen toch altijd objecten. En zeker in de jaren 70 was die popcultuur was gewoon misogyn tot en met. En dan viel mij die stem en die liedjes van Véronique Sanson dubbel zo hard op. Ik had ook het geluk dat, ik weet niet meer. Ik denk dat ik ook via mijn moeder heb leren kennen. Maar goed, het hing in de lucht. En dus die ene plaat, waarvan we nu een live versie gaan horen. Ja. Er zijn er nog zo'n paar die ze geschreven heeft in die tijd. Dat is geen grote poëzie, maar ik vind die wel... Ja, dat is het vrouwelijke perspectief. Ik vind dat toch... Dat vond ik waardevol eigenlijk op dat moment.
Doet een beetje aan Jacques Prévert denken. Ze begint met te zingen... La pluie coulait sur la fenêtre, le ciel n'était pas clair.
Ja.
Mais le jardin était vert, 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 devant moi celui qui, que j'aime.
Ja.
Dat is niet alleen Prévert, maar dat is, ik zie daar ook zo'n een plaatje bij uit een film van Eric Rohmer.
Ja, totaal. En dus, maar dat is wat ik bedoel. Dat is zo subtiel en dubbelzinnig en goed gedaan... dat het mij volledig van mijn sokken blies. En het is die live LP is, als ik ze opzet, nog altijd... krijg ik nog altijd kippenvel van.
En we zitten natuurlijk in de Olympia. Wat dacht je?
Waar anders? Daar willen we leven en sterven, is het niet.
Amoureuse van Véronique Sanson voor een volle Olympia in Parijs.
Berg en Dal met Padone.
En met Harold Polis, uitgever en auteur. Zo, zat je er even op de eerste rij misschien wel, Harold?
Oh ja. Ik moest ook spontaan denken als ik haar nu weer hoorde. En ik was het net aan het vertellen aan de anekdote dat ze dus... Stephen Stills, haar toenmalige man, achter zich aankrijgt. De man voor wie het liedje wellicht is geschreven, die haar van kant probeert te maken. Dus er zit ook aan die vrouw en aan die jaren 70 zit een gruwelijke kant aan.
Letterlijk van kant maken?
Ja. Dat is een anekdote in haar leven die mij altijd is bijgebleven. Dus dat was een vulkanische relatie. Dus Stephen Stills van Stills, Crosby, Nash & Young.
Ja.
De man voor wie ze naar de andere kant van de oceaan was getrokken. En dat liep uit op een drama. Het was een drugsverslaafde. Zij was denk ik aan alcohol verslaafd. En ze op een bepaald moment was het gedaan en wilde haar dus van kant maken.
Dat zijn zo van die verhalen waar uitgevers enorm op kicken, hè?
Dat weet ik nu ook weer niet, maar het is wel veelzeggend, omdat je natuurlijk daarmee de zoetsappigheid van die popmuziek ook een beetje in perspectief plaatst.
Er zit een Netflix-serie in.
Ja. Jij zou of een goed zeggen, liedje.
Harold, de vroege albums van Suske en Wiske, die zijn legendarisch. We kennen die blauwe reeks van 8. Maar laten we ineens dan maar de eerste 30 erbij nemen. Hij maakte die grotendeels nog zelf. Voor jou, Tony, want iedereen mag hier een boek meebrengen of boeken. Ja, recalcitrant als je bent. Doe je dat ook, maar je brengt Suskes en Wiskes mee. Fantastisch. Die Suskes en Wiskes, die vroegste, zeg je, die tonen de wereld en de stad waarin jij bent opgegroeid, maar die ook niet meer bestaat.
Ja, waarom is Suske en Wiske nu belangrijker dan al die honderdduizenden boeken die ik door mijn handen heb laten gaan en de vele duizend die ik thuis heb staan? Omdat dit gewoon ook weer op een heel tastbare, concrete manier de wereld toont waarin ik ben opgegroeid. En ja, ik kan natuurlijk heel flink zijn, wat ik ook heb gedaan. Ik heb stukken van Rimbaud opgegeven en om toch een beetje te tonen dat ik van goede kom af ben.
Ja, dat je niet van de straat bent.
Ja. Maar uiteindelijk, als ik mijn hart laat spreken, dan is Suske en Wiske voor mij belangrijker dan Hugo Claus. Omdat ik...
Als wij nu een krant waren, dan stond dat er als kop. Hè?
Ja, dan mag je erop zitten, ja. Dat vind ik eigenlijk wel. Ik vind dat er is een niveau waarop je ook de persoonlijke verwantschap mag laten spelen. En dan kan ik lyrischer zijn over Suske en Wiske dan over Hugo Claus.
Waarom?
Wellicht omdat... Ik kan ook over Claus lyrisch zijn, hè, maar ik persoonlijk zit daar toch nog een verschil in. Suske en Wiske is gewoon heel... Dat komt heel dicht. De humor die erin zit, ken ik. Ik ken de wereld waarin die worden afgebeeld. Ik heb die mensen nog gekend, die na de Tweede Wereldoorlog het land hebben heropgebouwd. Die stad wordt ook getoond. Er zit ook een soort drive in die figuren en in die verhalen die echt... Ja, alles spreekt van passie en inzet en energie. En er is natuurlijk een laag in Suske en Wiske die ook heel Antwerps is. Mm-hmm. Misschien ben ik slecht geplaatst om er iets over te zeggen, maar Antwerpenaars, dat is een direct citaat uit een album dat ik me niet meer herinner, maar Antwerpenaars zijn plezante stoefers met ambitie. En dus dat, die totale tegenstrijdigheid van niets nutten met een grote mond, hè, dus dat zit daar heel erg in.
Krokodillen, groot bakken zijn een poot.
Zeker,
staan op
zand, ja.
De Zwarte Madame, dat is een album uit 1949. Daarin duiken die typisch Vlaamse volksfiguren op waar je het over hebt. De Antwerpse kwelgeest Lange Wapper. Dat is nog altijd een Lange Wapper, hè, in Antwerpen. En een andere watergeest, Kludde, maar die komt van Dendermonde, geloof ik. Nu, het fragment dat je gaat lezen, ik ga je daar volledig in vrijlaten. We hebben dus drie personages. Lambiek, die kent iedereen. We hebben Suske en Wiske.
Ze zitten dus op een motor en ze rijden Gent binnen, want Willy van der Steen was natuurlijk niet van gisteren en die trok er toen al City Marketing bij. Lambiek, nu zijn we al in Gent. Je hebt ons nog niks verteld. Goed, zegt Lambiek, ik zal vertellen, maar laten we dan eerst bij de frietentent wat eten. Ik heb zo'n honger dat ik van de dorst niet weet waar ik zou gaan slapen. Er kan ons toch niets meer gebeuren, zegt Lambiek, terwijl er een bom in zijn jaszak zit die volgens het printje bijna op ontploffen staat. Ze staan dus nu bij een frietent en Lambiek zegt tegen Suske en Wiske: wel, kinderen, jullie kennen me nu al lang genoeg om te weten dat ik niet de eerste de beste ben, hè? Wel, de Zwarte Madame, de Lange Wapper en Kludde, de waterduivel, hadden dat direct gezien. Ze kozen mij uit om mee te helpen met de geheime wederopbouw van het land. Als geesten beschikken ze over toverkrachten en ze hebben dus geen bergen paperassen nodig om iets wederop te bouwen. Die avond in het steen leerden ze me allerlei trucjes, maar ik ben de toverformule vergeten. Ze zijn zeer bescheiden, daarom mocht ik niet zeggen. En ik zal niet zeggen, ook aan jullie niet, want... Ja, een man, moeder van de porseleinkast, hè. Dan komt Wiske aan het woord. Tutut, lambiek, die zwarte madame heeft je wat wijsgemaakt. Ik ben er zeker van dat het geestentrio heel wat anders van plan is. Zij gebruiken jou enkel om de... Dan komt Siske aan het woord. Aandacht af te leiden. Zeer juist, Wiske. En hoe ziet die zwarte madame er dan eigenlijk uit, lambiek? Wel, ongeveer als de juffrouw van de frietent hier.
Heerlijk. De zwarte madame van Suske en Wiske. Harold Polis, ex-uitgever, ex-auteur en nu acteur. Heerlijk. Gabriel Fauré, mag ik dat van jou?
Ja, doen. Ja.
Die zat niet bij die drie, hè?
Van nee, maar daar kunnen we wel enkele uren mee vullen.
We zullen beginnen met hoeveel? 3 minuten 44.
Super. Prima.
Een album dat we zeer aanbevelen hier op Clara is deze van Stephen Isserlis, Britse cellist en de Canadese pianiste Connie Shee. En het album, ja, brengen ze muziek van Proust. Tenminste, Proust, zoals hij het graag hoorde in zijn salons. Gabriel Fauré, César Franck of zijn liefje Haan natuurlijk. Dit was een romance van Fauré. Bij mij zit nog heel even Harold Polis, uitgever en auteur. Harold, wat is jouw credo?
Geen woorden, maar daden.
Ontdek ook onze andere podcasts via clara.be. Clara Podcasts. Blijf verwonderd.